Before we begin our discussion about children, I want to mention a few things that are very important.
Voordat we gaan praten over opvoeding van kinderen, wil ik een paar dingen noemen die heel belangrijk zijn.
How the spouse or wife can be used as an instrument of transformation in her husband's life.
Hoe de vrouw gebruikt kan worden als een instrument in Gods hand om haar man te veranderen.
As a wife, it is right that you desire for your husband to change.
Als een vrouw is het een legitiem verlangen dat je hebt dat je man zal veranderen.
And you can be an instrument of change.
En het kan zijn dat het ook door jouw invloed gebeurt.
But you must do it the right way.
Maar je moet dat wel op de juiste wijze aanpakken.
You must be biblical.
Je moet dat op een bijbelse wijze doen.
Most women have a correct desire to see their husband change.
De meeste vrouwen hebben een oprecht verlangen dat hun man anders zal worden.
But most women go about it the wrong way.
Maar de meeste vrouwen pakken dat verkeerd aan.
So I want to give you a list of 5 things that will help you.
Ik wil je 5 dingen noemen die je zullen helpen.
First, a woman must rely on the quality of her life and not argumentation.
In de eerste plaats, de vrouw moet vertrouwen op de kwaliteit van haar leven en niet op haar dat ze in discussie gaat met haar man.
1 Peter chapter 3 verse 1. Look at that for a moment.
1 Petrus 3 vers 1.
Okay, go ahead and read.
1 Petrus 3 vers 1. Desgelijks, gij vrouwen, zijt uw eigen mannen onderdanig, opdat ook zo enige het woord ongehoorzaam zijn. Zij door de wandel der vrouwen zonder woord mogen gewonnen worden.
Here we see, as we said last night,
hier zien we, zoals we ook gisteravond hebben gezegd,
that you must not use argumentation.
Dat je niet veelheid van woorden moet gebruiken.
You can discuss things with your husband.
Je kunt natuurlijk over dingen in gesprek zijn met elkaar.
You can even use the scriptures to correct your husband.
En je mag ook de Bijbel gebruiken om je man terecht te wijzen.
But you must not argue.
Maar je moet niet gaan argumenteren.
This is very, very important.
Dit is heel belangrijk. Je moet geen ruzie gaan maken en geen conflict aangaan.
The power of a transformed Christ-like life.
Maar de kracht van een getransformeerd en aan Christus gelijkvormig leven.
When your husband is in sin,
wanneer je man in zonde leeft.
If you argue with him, nothing is going to be accomplished.
Als je met hem daarover in discussie gaat, dan zal niet veel worden bereikt.
But if you demonstrate a Christ-like character before him, the Holy Spirit will use it to convict
him. Maar als jij hem laat zien wat een Christus gelijkvormig karakter is, dan zal de Heilige Geest dat gebruiken om hem te overtuigen van zijn zonde.
It says that they will be won without a word by the behavior of their wives.
Er staat hier dat die mannen gewonnen zullen worden zonder dat er woorden worden gesproken, maar door het gedrag van hun vrouwen.
Remember, you are not to live your life based on what he does.
Jij moet jouw leven leiden los van hoe hij zich gedraagt.
You're to live your life based upon the commands of Christ.
Je moet je leven leiden gebaseerd op de geboden van Christus.
Christ commands you to be godly even when your husband is not.
Dus Christus gebiedt jou om godvruchtig te leven, ook al doet jouw man dat niet.
Another principle that's very important is found in 1 Timothy 5:1.
Een ander heel belangrijk principe vinden we in 1 Timotheus 5 vers 1.
Young men are told that they are not to rebuke sharply an elder.
Jonge mannen wordt daar gezegd dat ze niet oudere mannen op een harde wijze moeten vermanen.
That's a principle of behavior when we're talking about elders.
Nou, dat is een soort gedragsregel als we het hebben over ouderlingen.
Or when we're talking about authorities.
Of wanneer we het hebben over überhaupt mensen in posities van gezag.
Your husband is an authority.
En de man is ook in een positie van gezag.
You should speak to him.
En als vrouw spreek je tot hem.
Discuss matters with him.
Je mag dingen met hem bespreken.
And you may even say to him that he is wrong.
En je mag ook tegen hem zeggen dat hij ernaast zit.
But you must not rebuke him sharply.
Maar je moet hem niet op een harde wijze vermanen.
It shows disrespect.
Want daar daaruit blijkt een gebrek aan respect.
Also, number three.
Nou, een derde opmerking.
The wife must demonstrate reverence and respect to her husband.
De vrouw behoort eer en respect aan haar man te tonen.
Last night I explained that the Bible says the husband ought to love his wife.
Gisteravond hebben we erbij stilgestaan dat de Bijbel zegt dat de man zijn vrouw moet liefhebben.
And lay down his life for her.
En zijn leven voor haar moet neerleggen.
But the woman in the passage is commanded to respect her husband.
Maar de vrouw in dat gedeelte wordt opgedragen om respect te tonen voor haar man.
And that is what the husband needs.
En dat is ook wat een man nodig heeft.
The less respect you show your husband,
hoe minder je je man respecteert,
the more bitter he will become against you.
Hoe harder hij zal worden tegen je.
It's a vicious cycle of disobedience.
En dan ontstaat er een vicieuze cirkel van ongehoorzaamheid.
Let me give you an example.
Nou, ik zal daar een voorbeeld van geven.
The husband does not love his wife.
De man heeft zijn vrouw niet lief.
And so she does not respect her husband.
En dat leidt ertoe dat zij hem niet respecteert.
And so he loves his wife even less.
En het gevolg daarvan is dat hij nog minder van haar houdt.
And she respects him even less.
En zij heeft nog minder respect voor hem.
And it just keeps going down and down until both are destroyed.
En op die manier gaat het naar beneden en naar beneden totdat je er allebei aan stuk gaat.
In the same way, the wife does not respect her husband.
Nou, op dezelfde wijze, de vrouw heeft geen respect voor haar man.
He responds in bitterness.
En hij reageert met bitterheid.
She respects him less.
En dan heeft zij weer minder respect voor hem.
And so on.
Enzovoorts.
Dear sister in Christ, you need to understand something.
Nou, lieve zuster in Christus, dit is belangrijk dat je dit begrijpt.
It is very difficult to be a woman.
Het is moeilijk om een vrouw te zijn.
But it is also very difficult to be a man.
Maar het is ook moeilijk om een man te zijn.
Therefore, we should show pity.
Daarom moeten we met elkaar meelijden.
Grace.
En elkaar genadevol behandelen.
Mercy.
En met zacht, liefdevol zijn naar elkaar.
When we respond like Christ.
En wanneer wij op elkaar reageren zoals Christus.
It has the power to change everything.
Daar gaat een enorme kracht van uit die veel kan veranderen.
But when we respond like an ungodly person, it simply leads to more ungodliness.
Maar als wij reageren als een goddeloos persoon, dan leidt dat alleen maar tot nog meer goddeloosheid.
Now, also, number four, the wife must demonstrate submissiveness.
Nou, ten vierde, de vrouw moet ook onderwerping aan haar man tonen.
In 1 Peter 3, 5.
1 Petrus 3, vers 5.
Go ahead, read it. 1 Peter chapter 3, verse 5.
1 Petrus 3, vers 5. Want alzo versierden zichzelf eertijds ook de heilige vrouwen, die op God hoopten, en waren haar eigen mannen onderdanig.
The idea here is that the women were adorned or made beautiful by their submissiveness.
Ja, het idee hier is dat de vrouwen mooi waren gemaakt en versierd waren door hun onderdanigheid.
In the Bible there's nothing worse than a loud, angry woman.
In de Bijbel is er niets zo erg als een luidruchtige en een boze vrouw.
Who raises her voice in the streets.
Die haar stem op straat verheft.
Who is always angry and contrary.
En die altijd boos is en geërgerd.
It doesn't matter how physically beautiful she is, she'll be ugly to a man.
En dan maakt het niet uit hoe mooi ze is lichamelijk gezien, dan zal ze in de ogen van een man lelijk zijn.
When you demonstrate a submissiveness.
Maar als je onderdanigheid toont,
your husband will see a beauty in you.
Dan zal je man een bepaalde schoonheid in jou zien.
We do not have to. I'm going to talk about something that really exists and we don't have to pretend that it doesn't.
Nou, ik wil iets noemen dat echt aanwezig is en we hoeven niet net te doen alsof het er niet is.
Two people get married and they're young and beautiful.
Twee mensen die trouwen met elkaar, ze zijn jong en zijn knap.
We start getting old and we're not so beautiful anymore.
Maar na verloop van tijd word je wat ouder en dan word je wat minder knap.
We stop growing up and we start growing out.
We op een gegeven moment groeien niet meer omhoog, maar groeien in de breedte.
Our face starts to drop.
En onze wangen beginnen te hangen.
Gravity is not our friend.
En de zwaartekracht is niet bepaald onze vriend.
This causes a particular problem for women.
En dit zorgt in het bijzonder bij vrouwen tot problemen.
They look in the mirror.
Want ze kijken in de spiegel.
And they cry.
En ze huilen.
They've changed.
Omdat ze zijn veranderd.
They're not young anymore.
Omdat ze niet meer zo jong zijn.
I solved that problem.
Nou, ik heb zelf dat probleem opgelost.
I just took all the mirrors out of the house.
Ik heb gewoon alle spiegels uit het huis verwijderd.
So now I'll always be beautiful.
Dus ik ben nog steeds even knap.
Let me tell you something, women.
Dus zusters, ik wil jullie dit zeggen.
I'm a man like any other man.
Ik ben een man zoals elke andere man.
And any man appreciates a beautiful woman.
En elke man kan een mooie vrouw waarderen.
He appreciates his wife being beautiful.
En hij kan het waarderen wanneer zijn vrouw knap is.
But I'm going to tell you something, and I'm as honest as I can be.
Maar ik ga je iets zeggen, en ik zal zo eerlijk zijn als ik zou kunnen zijn.
My wife is absolutely beautiful.
Mijn vrouw is absoluut knap.
When she is demonstrating a submissive, gentle, Christ-like spirit.
Wanneer zij getuigt van een onderdanige, vriendelijke, Christus-gelijkvormige geest en houding.
I do not care that we are both getting older.
Het kan me niet zoveel schelen dat wij allebei ouder worden.
I don't care that we're changing.
En het kan me niet zoveel schelen dat wij veranderen.
I don't care if her hair is turning gray.
En het kan me niet schelen als ze grijs wordt.
None of it matters.
Het doet er niet toe.
If she is walking in sin and rebellion, she's ugly.
Als zij wandelt in zonde en opstandigheid, dan is ze lelijk.
And if she is walking filled with the Spirit.
Maar als ze wandelt vervuld met de geest.
With a gentle and Christ-like character.
Met een vriendelijk en Christus gelijkvormige karakter.
Beautiful.
Dan is ze schoon.
She's just beautiful.
Dan is het een knappe vrouw.
And unless your husband is just a carnal lost man, he will feel the same way.
En als jouw man christen is, tenzij hij een vleeselijke verloren man is, dan zal hij er precies zo over denken.
There is a beauty of a godly woman.
Er is een bepaalde pracht aan een godvrezende vrouw.
That surpasses that of the physical beauty of a supermodel.
Die de lichamelijke schoonheid van een supermodel ver te boven gaat.
So you must have a gentle and godly submissiveness about you.
Dus het is belangrijk dat er die vriendelijke en die die onderdanige houding is.
Now look in verse in 1 Peter chapter 3 verse 4.
Dan kijk naar 1 Petrus 3 vers 4.
Every woman in this room ought to pray this.
Elke vrouw hier aanwezig behoort dit gebed te bidden. Maar de verborgen mens des harten in het onverderfelijk versiersel van een zachtmoedige en stille geest die kostelijk is voor God.
You need to memorize this passage.
Het is belangrijk om dit vers uit je hoofd te leren.
You need to pray this passage.
En om het te bidden tot de Heer.
You need to ask your husband to pray this passage for you.
En je moet je man vragen om dit gebed voor jou te bidden.
It's just absolutely wonderful.
Want het is gewoon prachtig.
In Peru, in the markets.
In Peru, op de markten, marktpleinen.
Where they sell all kinds of things on the street.
Waar ze van alles op straat verkopen.
Some of the women down there are really, really tough.
Nou, sommige vrouwen daar, die daar aanwezig zijn, dat zijn echte pittige dames.
I mean, if thieves attack them, they'll whip all the thieves.
Nou, als er dieven komen om van hen te stelen, dan slaan ze keihard terug.
They're big.
Het zijn grote vrouwen.
And they're strong.
En ze zijn sterk.
And they're mean.
En ze zijn gemeen.
And my wife is from Peru.
En mijn
Now she's not one of them.
Mijn vrouw komt uit Peru, maar zij is niet zoals dat.
But she always goes down to the market to buy things.
Maar ze gaat wel altijd naar de markt om spullen te kopen.
And she loves to imitate the ladies.
En ze vindt het wel leuk om die vrouwen na te doen.
You go down there and they'll sometimes be in a fight with somebody.
En je gaat er naartoe en soms merk je dat ze echt ruzie hebben met iemand.
And I don't know what it is, but she just loves to imitate them.
En ik weet niet hoe het komt, maar ze vindt het erg leuk om dat na te doen.
If sometimes I walk into the house and I'm a little bit upset.
Als ik soms thuis kom en ik ben ergens een beetje ontdaan over.
She'll turn around and look at me.
En dan draait ze zich naar me om en dan kijkt ze me aan.
She'll go like this.
En dan stelt ze zich zo op.
And she'll hit herself like this.
En dan slaat ze zichzelf op de borst.
And she goes, ya, compadre, vamos.
Ja. Ja, dat zegt ze.
She'll start screaming. And she goes, you know, bring it on, come on.
Nou, kom maar op, zegt ze dan. Kom maar op.
I'll whip you right here.
Ik zal je hier de grond in boren.
I make you cry like a baby.
Ik zal je doen huilen als een baby.
My wife does that for fun.
Nou, mijn vrouw doet dat gewoon voor de lol.
Some women do it for real.
Maar sommige vrouwen doen het in het echt.
And there is nothing more ugly.
En er is niets lelijkers.
Then when you do something like that.
Dan wanneer je iets dergelijks doet.
When you respond in anger.
Wanneer je zo bozig reageert.
It just doesn't work.
En dat werkt niet.
You want to really convict your husband of sin?
Als je echt wilt dat je man onder de overtuiging van zonde komt.
Don't argue with him.
Ga dan niet de hele tijd met hem in discussie.
Don't fight.
En ruzie niet met hem.
Live before him like Christ and he will be ashamed.
Maar leid een leven zoals Christus dat leidde en dat zal hem tot verootmoediging leiden.
Now let's talk about children.
En nu willen we nadenken over kinderen.
Child raising.
En de opvoeding van kinderen.
What is the goal of raising children?
Wat is het doel van de opvoeding van kinderen?
It's the same goal as we have in the Christian life.
Het is hetzelfde doel als wat wij hebben in ons leven als christen.
Salvation.
De behoudenis.
And spiritual maturity.
En geestelijke groei en volwassenheid.
Those are the two great goals of raising your children.
En dat zijn de twee grote doelen van het opvoeden van kinderen.
Salvation.
De behoudenis.
Spiritual maturity.
En geestelijke volwassenheid.
I praise God for my wife because she really is a balance for me.
Ik dank de Heer voor mijn vrouw, want zij brengt mij echt in balans.
You know, my son is when he was like 4 years old.
Toen mijn zoon 4 jaar oud was.
I'm wanting him to learn quantum mechanics and speak Latin.
En wilde ik heel graag dat hij kwantummechanica onder de knie kreeg en Latijns leerde lezen.
And my wife constantly reminds me of this.
En mijn vrouw herinnert mij er voortdurend aan.
What does it matter if we create a genius?
Wat maakt het voor verschil als wij iemand opvoeden die uiteindelijk geniaal is?
If he does not know Christ,
maar Christus niet kent.
And he does not have the character of a godly man.
En niet het karakter heeft van een godvruchtig man.
The main thing is that they know Christ and that they bear the character of Christ.
Het allerbelangrijkste is dat ze Christus kennen en dat ze een karakter vormen dat op Jezus lijkt.
Look in Galatians 4:19.
Galaten 4 vers 19.
Paul of course is speaking to the church, but it's a great principle that we can follow.
Nou, Paulus die spreekt natuurlijk tot de gemeente, maar we vinden hier een principe dat we ook hierop kunnen toepassen.
He says in Galatians 4:19, my children with whom I am again in labor until Christ is formed in you.
Galaten 4 vers 19, mijn kinderen die ik wederom arbeid te baren voor wie ik opnieuw in barensnood ben, totdat Christus een gestalte in u krijgt, totdat Christus in u gevormd wordt.
My wife tells me that going into labor is a very difficult thing.
Nou, mijn vrouw heeft mij verteld dat baren iets heel moeilijks is.
Giving birth to a child is painful.
Om een kind te baren, dat is heel pijnlijk.
I am so glad I'm not a woman.
Ik ben zo blij dat ik geen vrouw ben.
But there is a pain that Paul is talking about here.
Maar hier spreekt Paulus ook over een pijn.
It's the pain of labor.
Het is de barensnood.
But it doesn't last 5 hours or 10 hours.
Maar die duurt niet 5 tot 10 uur.
It lasts for 20, 25 years.
Maar die duurt 20, 25 jaar lang.
It is laboring with our children.
En dat is arbeiden met je kinderen.
Giving our lives until Christ is formed in them.
En dat je je leven geeft totdat Christus in hen gevormd wordt.
Now I want you to be honest.
Dus ik wil dat je eerlijk bent.
When you get up in the morning,
als je 's morgens opstaat,
when you're dealing with your children,
en je gaat met je kinderen om,
is that what you're thinking?
Denk je dan daaraan?
Does that even come into your mind?
Komt dat überhaupt in je op?
My primary goal in raising these children is that they come to know Christ.
Het hoofddoel in de opvoeding van mijn kinderen is dat ze tot Christus zullen komen.
It must be.
Zo moet het zijn.
This must be an essential part of your life.
Dit moet een wezenlijk deel uitmaken van je leven.
That they come to know Christ.
Dat zij Christus leren kennen.
In the United States, the family is disintegrated.
In de Verenigde Staten valt het gezin uit elkaar.
We're very materialistic.
We zijn vreselijk materialistisch.
And the life of the family seems to revolve around the children's hobbies.
Ja, en het leven van het gezin lijkt wel te draaien rondom de hobby's van de kinderen.
Child gets out of school at 3 o'clock.
Het kind komt 's middags om 3 uur thuis.
Mom picks him up.
En moeder haalt het kind van school.
Takes one of them to soccer practice.
En de een wordt naar de voetbal gebracht.
Drops him off there.
En ze zet hem daar af.
Takes the daughter to ballet.
En dan brengt ze het dochtertje naar ballet.
Drops her off there.
En brengt haar daar naartoe.
Dad gets off work.
Vader komt thuis uit werk.
Picks the boy up at soccer.
Gaat de jongen van voetbal halen.
Mom stays with the daughter for ballet.
Mama blijft bij de dochter bij het ballet.
They all make it home at 9 o'clock.
En ze zijn allemaal om 9 uur 's avonds weer thuis.
Start again the next day, do the same thing.
En de volgende dag precies hetzelfde.
Constantly going.
Voortdurend onderweg.
And I tell them this.
En dan zeg ik dit tegen hen.
You run all over the city with your child.
Je reist de hele stad door met je kind.
To make them a soccer player or a basketball player.
Of dat ze een voetbalspeler of een balletdanseres worden.
Special activities at school.
Speciale bezigheden op school.
And you invest no time in them coming to know Christ.
Maar je besteedt eigenlijk geen tijd aan het hen tot Christus leiden.
And one day when your child is a rebel, do not come into my office crying.
En als er een dag komt dat jouw kind rebelleert tegen het geloof, kom dan niet huilend mijn studeerkamer binnen.
Because you are reaping what you have sowed.
Omdat je oogst wat je hebt gezaaid.
How much time do you invest in your child becoming something important in this world?
Hoeveel tijd besteed je aan dat jouw kind wordt wat het allerbelangrijkste is in deze wereld?
And how much time do you invest in them coming to know Christ?
En hoeveel tijd investeer je daarin dat zij Christus leren kennen?
Or is that the job of somebody else?
Of is dat de verantwoordelijkheid van anderen?
Sunday school teacher.
Zondagsschoolonderwijzers.
Preacher.
En de dominee.
You do not have the right to give your child to someone else.
Maar je hebt niet het recht om je kind wat dat betreft aan anderen over te laten.
God has given that child to you.
Want God heeft het kind aan jou toevertrouwd.
That child is your responsibility.
Het kind is jouw verantwoordelijkheid.
But it's not just salvation, it's also spiritual maturity.
Maar het is niet alleen maar de behoudenis, het is ook geestelijke volwassenheid.
Look at Colossians chapter 1 verse 28.
Colossense 1 vers 28.
Paul is speaking to about believers.
Paulus spreekt hier over gelovigen.
But it can also be applied to our ministry to our children.
Maar het kan ook worden toegepast op onze bediening tot onze kinderen.
Paul says, we proclaim him, admonishing every man and teaching every man with all wisdom, so that we may present every man complete in Christ.
Paulus zegt daar, de welke wij verkondigen, dus hem verkondigen wij, vermanende een ieder mens en lerende een ieder mens in alle wijsheid, opdat wij zouden een ieder mens volmaakt stellen in Christus.
Now we can change this and say it this way.
Maar we kunnen dit veranderen en het als volgt zeggen.
We as parents,
wij als ouders,
proclaim Christ,
verkondigen Christus,
admonishing every child,
en we vermanen ieder kind,
and teaching every one of our children,
en we onderwijzen elk van onze kinderen,
with all wisdom,
in alle wijsheid,
so that we may present our children complete in Christ.
Opdat we onze kinderen volmaakt in Christus kunnen voorstellen.
That is our job.
Dat is onze taak.
Above everything we everything else we do with our children, that is nou, our primary task.
Meer dan wat dan ook, meer dan alles wat we met onze kinderen doen, is dit onze eerste taak.
Now how can this be accomplished?
En hoe kan dit dan gedaan worden?
What are the means that we can use that our children might come to know Christ?
Wat zijn de middelen waar wij gebruik van kunnen maken opdat onze kinderen Christus leren kennen?
The first thing that you must understand is your children will come to know Jesus Christ only by the Spirit of God.
In de eerste plaats moet je dit beseffen dat jouw kinderen alleen maar Christus kunnen leren kennen door de Geest van God.
Do not think that you can accomplish certain things as a parent and that will guarantee that your child will come to know Christ.
Je moet niet denken dat jij gewoon bepaalde dingen kan doen als ouder en dat dat de garantie geeft dat je kinderen Christus zullen leren kennen.
Even though the Bible commands you many things to do with regard to your children.
Ook al draagt de Bijbel je heel veel op om te doen ten aanzien van je kinderen.
Salvation is ultimately a work of the Holy Spirit.
De behoudenis is uiteindelijk natuurlijk een werk van de Heilige Geest.
The Spirit gives life and the flesh profits nothing.
De Geest geeft leven en het vlees dient nergens toe.
It is one of the reasons why the parent must live a life of prayer.
En dat is een van de redenen waarom de ouder een leven van gebed moet leiden.
Praying for our children daily.
We moeten dagelijks voor onze kinderen bidden.
For their conversion.
Voor hun bekering.
For their spiritual maturity.
Voor hun geestelijke volwassenheid.
That God would protect them from evil.
Dat de Heere hen beschermt tegen het kwaad.
And evil men.
En kwade mensen.
So it's the Spirit of God.
Dus het is de Geest van God.
Secondly, it's the Word of God.
In de tweede plaats is het het Woord van God.
Let's go to 2 Timothy 3:15.
2 Timotheus 3 vers 15.
And that from childhood you have known the sacred writings which are able to give you the wisdom that leads to salvation through faith which is in Christ Jesus.
En dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof het welk in Christus Jezus is.
The word childhood comes from the Greek word brephos.
Het woord voor kindschap of kind zijn komt van het Griekse woord brephos.
And it means newborn child.
En dat betekent een pasgeboren kind.
Infant or baby.
Een baby, een klein kind.
Now look at this.
Nou, kijk hier eens naar.
That since you were a baby, you have known the sacred writings.
Dus vanaf dat je een baby was, heb je de heilige schriften gekend.
Which are able to give you the wisdom that leads to salvation through faith.
Die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof.
From the time your child is a baby.
Vanaf dat je kind een baby is.
You ought to be reading the scriptures to them.
Moet je hen de schriften voorlezen.
You want to teach them to say, mommy, daddy.
Je wil hen leren om papa, mama te zeggen.
That's good.
Dat is goed.
But the first things you should try to teach them is scripture.
Maar het eerste wat je hen moet leren onderwijzen is de schrift.
I knew this one family and they had a daughter that was barely 2 years old.
Ik ken dit gezin en ze hadden een dochter en die was nog maar net 2 jaar oud.
And she would sit there at her little baby chair.
En zij zat daar in haar kleine kinderstoeltje.
Praise the Lord.
Prijs de Heer, zei ze.
Give thanks. Give thanks.
Breng dank.
Jesus.
Jezus.
They were giving her little scriptures.
Ze gaven haar kleine tekstgedeelten.
Teaching her to memorize even then.
En zelfs als tweejarig kindje onderwezen ze hun dochter die uit haar hoofd te leren.
Teaching them the Bible.
Ze onderwezen haar de Bijbel.
Children learn all sorts of things.
Want kinderen leren heel veel, ze pikken van alles op.
And they learn them very early.
En ze pikken al heel vroeg dingen op.
Teach them the Bible.
Dus onderwijs hen de Bijbel.
Memorize scripture with them.
En leer versen met hen uit het hoofd.
Everything they do and everything you do with them, relate it to God, related to the scriptures.
En alles wat je met hen doet, breng dat in verband met de Heere God en breng dat in verband met wat de Bijbel zegt.
Now in 2 Timothy 3:16.
In 2 Timotheus 3 vers 16
says all scripture is inspired by God and profitable.
Alle schrift is van God ingegeven en is nuttig.
For teaching, reproof, correction and training.
Tot lering, tot wederlegging, tot verbetering en tot onderwijzing.
Now the main goal that you have for your children is conversion and spiritual maturity.
Dus het hoofddoel dat je hebt voor je kinderen is hun bekering en geestelijke volwassenheid.
And the Bible is all you need.
En de Bijbel is het enige dat je daarvoor nodig hebt.
Now there are other books you can read and things and those are fine.
Natuurlijk kun je ook andere boeken voorlezen en dat is ook mooi.
But the Bible is sufficient for raising your child.
Maar de Bijbel is genoeg om je kind op te voeden.
Some of the most brilliant men who've ever lived in our country, at the founding of our country.
Nou, sommige van de meest briljante mannen die leefden in de tijd van de oprichting van ons land.
Were raised in the wilderness.
Die waren opgegroeid in de wildernis.
And the only book that many of them had was a Bible.
En het enige boek dat veel van hen hadden was de Bijbel.
The Bible. Not only brings us to salvation, but it gives a child wisdom.
En de Bijbel leidt niet alleen tot de behoudenis, maar het geeft een kind ook wijsheid.
And it builds a child's character.
En het bouwt het karakter van het kind.
They need to be saturated with the scriptures.
Het is belangrijk dat ze doordrenkt raken met de schriften.
Because they are going to be saturated by the world.
Want ze zullen doordrenkt raken van de wereld.
If you do not care enough to spend time filling your child with the scriptures.
Nou, als je niet genoeg je toewijdt aan het je kind vervuld doen zijn van de schriften.
I can tell you this.
Dan geef ik je deze garantie.
The devil cares enough about your child to fill him with the world.
Nou, de duivel is toegewijd genoeg om jouw kind te vervullen met de dingen van de wereld.
And with every lie in this world.
En met alle leugens van deze wereld.
The scriptures.
Maar de schriften.
Let me tell you something about character.
Nou, laat me iets zeggen over karakter.
You put a child in a school in which they are learning advanced university courses by the time they're 12 years old.
Nou, stel je voor dat je je kind naar een school toebrengt waar ze de hogere universiteitsvakken onderwijzen.
But you
maar
don't,
je kind is nog maar 12 jaar oud.
But you don't develop their character.
Maar er is helemaal geen aandacht voor hun karakter.
They will flunk out of the university.
Dan zullen ze de universiteit verlaten.
But you take a child who has a very poor education.
I don't know if I understand. If I understood you.
Is that all right? Okay.
Oké, maar je neemt een kind die niet zoveel onderwijs heeft genoten, maar wel een goed karakter.
Another child, a different child.
Ja.
And they receive a poor education.
En je geeft die een lage opleiding.
But their parents have worked with them all their life in developing character.
Maar die ouders die zijn het hele leven toegewijd geweest aan die kinderen om hen te vormen in hun karakter.
Even though the child knows almost nothing when he goes into the university.
Oh ja, ook al kent een kind nog maar heel weinig, ook al weet hij nog maar heel weinig op het moment dat hij naar de universiteit gaat.
He will do well.
Toch zal hij het daar dan wel redden.
Because he will have character enough to work as hard as he has to work to do what he has to do.
Omdat hij karakter genoeg heeft om zo hard te werken als nodig is en om te doen wat nodig is.
It's all about character.
Dus karakter is veel belangrijker dan kennis.
And Christ-likeness.
En het gaat om Christus gelijkvormigheid.
Another means to use in raising your children is prayer.
Okay, een ander middel waar we onze toevlucht toe moeten nemen is het gebed.
In 1 Samuel 12:23.
1 Samuel 12 vers 23.
Samuel considered it to be sin if he stopped praying for the people of Israel.
Daar zegt Samuel dat het voor hem een zonde zou zijn als hij zou stoppen met bidden voor het volk Israëls.
In the same way you ought to consider it sin to not pray for your children.
Nou, op precies dezelfde wijze behoor jij het als zonde te beschouwen als je niet meer bidt voor je kind.
You should pray daily for them.
Je moet dagelijks voor hen bidden.
Because your children are going to be raised in a world that might be very terrible.
Want jouw kinderen zullen opgroeien in een wereld die misschien heel verschrikkelijk zal zijn.
Darkness is growing in the land.
De duisternis groeit in het land.
Christianity is becoming more and more persecuted even in the West.
Nou, het christendom komt steeds meer onder druk te staan en wordt vervolgd ook in het Westen.
They are doing everything possible to pass laws to silence us.
Er wordt van alles gedaan om wetten uit te vaardigen om christenen de mond te snoeren.
Our children are going to grow up in a dark place.
Onze kinderen zullen groot worden in een heel duistere plaats.
We must pray for them.
Daarom moeten we voor hen bidden.
We must pray for them.
We moeten voor hen bidden.
Now the last means that God uses to change our children.
Nou, het laatste middel dat de Heere God gebruikt om onze kinderen te veranderen.
Well, I'm sorry, not the last, number four.
De vierde.
Is our personal example.
Is ons persoonlijke voorbeeld.
In 2 Corinthians 11:1.
2 Corinthians 11:1.
Paul said, "Be imitators of me, just as I also am of Christ."
Wees allen mijn navolgers, zegt Paulus daar, gelijk ook ik Christus navolg.
Now this is very important.
Dus dit is heel belangrijk.
If you as a parent are not following after Christ,
als jij als ouder niet Christus navolgt,
then everything you're doing is hypocrisy.
Dan is alles wat je doet huichelarij.
And your children are going to see it.
En je kinderen hebben dat door.
I have heard so many testimonies since I've been here this last week.
Ik heb zoveel getuigenissen gehoord sinds ik hier vorige week ben aangekomen.
About parents who are really, really religious outwardly.
Over ouders die aan de buitenkant echt heel godsdienstig zijn.
But inwardly there is no reality.
Maar van binnen is er geen werkelijk geestelijk leven.
I've heard of young people just raised in a very outwardly cold religious home.
Nou, ik heb gehoord van kinderen die zijn opgegroeid in een gezin dat uiterlijk gezien wel heel godsdienstig was, maar eigenlijk heel koud was.
That's one of the worst things.
Nou, dat is een van de ergste dingen.
For you to tell your children, we follow Jesus.
Als je als ouder dan tegen je kinderen zegt, wij volgen Jezus.
And your children watch you.
Maar je kinderen kijken naar je.
And they realize what that means to you is you go to church on Sunday.
En dan beseffen zij of dan realiseren zij zich, oké, wat dat dus voor jou betekent is dat je op zondag naar de kerk gaat.
But it doesn't reflect the rest of your life.
Maar in de rest van je leven kan ik daar niks van terugvinden.
And they learn to be hypocrites.
Dus leren ze van hun ouders om ook te huichelen.
They learn what it means not to follow Jesus.
Ze leren van hun ouders wat het betekent om Jezus niet te volgen.
Or they watch the way you treat their mother.
Of ze zien aan jou als vader hoe jij met hun moeder omgaat.
Or they see the anger that's in the home.
En ze kijken naar de boosheid die er is thuis.
Or they see that you're not living for the kingdom.
En ze zien dat je niet echt leeft voor het koninkrijk van God.
You're living for things.
Maar dat je leeft voor spullen.
You see, you have got to live this thing.
Zie je hoe belangrijk het is dat je het christelijk geloof leeft.
You've got to live the Christian life before your children.
Dat je het christelijke geloof voorleeft voor je kinderen.
I can teach my children about prayer.
Ik kan mijn kinderen onderwijzen over gebed.
But you know what a better lesson is?
Maar weet je wat een veel betere les is?
It's 1:30 in the morning.
Het is half twee in de nacht.
My little boy is thirsty.
Mijn kleine jongetje heeft dorst.
He gets up out of bed.
Dus hij staat op.
He goes to the kitchen.
En hij wandelt naar de keuken.
And he walks by my study.
En hij wandelt langs mijn studeerkamer.
And the light's on.
En daar brandt nog licht.
And he looks through the door very quietly.
En hij kijkt naar binnen. Het is allemaal heel stil in het huis.
And his dad is praying.
En zijn vader is in gebed.
Crying out to God.
En die roept het uit tot God.
Now that's a lesson.
Nou, dat is een les.
They've got to see it in your life.
Ze moeten het kunnen zien in je leven.
Another way in which the Lord can work in your child is through you spending time with your child.
Een andere wijze waarop de Heere God werkt in het leven van je kinderen is wanneer jij tijd met hem besteedt. Doorbrengt.
Mark chapter 3 tells us that Jesus called the disciples so that they would be with him.
Marcus 3 zegt dat Jezus de discipelen riep opdat zij met hem zouden zijn.
I believe that most of society has been shaped by the designs of the devil.
Ik geloof dat het meeste in onze samenleving vorm heeft gekregen door de ontwerpen van Satan.
To turn people away from God and to disintegrate the family.
Met als doel om mensen te doen afkeren van God en om het gezin uit elkaar te laten vallen.
Just think several generations ago.
Nou, denk eens aan enkele generaties geleden.
A father had a profession, let's say.
Een vader die een bepaald beroep uitoefent.
He was a carpenter.
Hij was een timmerman.
Or a blacksmith.
Of een loodgieter.
When his boy was old enough to walk.
Als zijn zoon oud genoeg was om te lopen.
His boy went with him to work.
Ging zijn jongetje met hem mee.
His boy worked with him when he got older.
En de jongen die ging met hem mee als hij verder opgroeide.
The boy was constantly with his father.
Dus de jongen was voortdurend met zijn vader.
That doesn't happen anymore, does it?
Maar dat gebeurt heden ten dagen niet meer.
Father goes to work.
De vader gaat naar zijn werk.
He may be there for 10-12 hours.
En daar is hij voor 10 tot 12 uur.
The boy goes in another direction.
Maar de jongen gaat een hele andere kant op.
To be with a bunch of other boys.
Om met andere jongens te zijn.
Your son becomes a companion of fools.
En je zoon heeft veel omgang met dwazen.
And he is trained by fools.
En hij wordt onderwezen door dwazen.
That's what's happened in our society.
En dat is wat er plaatsvindt in onze maatschappij.
The family segregates us. The world segregates the family.
Ja, de wereld die rukt het gezin uit elkaar.
Mom is there.
Mama is daar.
Dad's way over there.
En vader is helemaal daar.
The son's over there.
En de zoon is helemaal daar.
The daughter's over there.
En de dochter is daar.
And they come together at night to sleep.
En 's avonds komen ze allemaal weer naar huis om daar te slapen.
And you are not at all the primary influence in the life of your child.
En de ouders zijn niet de hoofdinvloed in het leven van hun kinderen.
You have to find a way to take your children back.
Maar je moet nadenken over wegen om je kinderen weer bij jezelf te krijgen.
To spend time with them.
Om tijd met hen door te brengen.
Now think about this for a moment.
Dus denk hier eens over na.
Let's say your child is awake for 16 hours a day.
Nou, stel je voor dat je kind 16 uur per dag wakker is.
Let's say he spends 10 hours with his in his school.
Hij is 10 uur daarvan is hij op school.
And with his friends.
En met vrienden.
Another few hours.
Nog een paar uur met zijn vrienden.
He spends time in your home.
En hij besteedt wat tijd thuis.
But oftentimes in your home he's in his room.
Maar vaak als hij thuis is, dan is hij in zijn kamer.
Even then he's not with you.
Ook dan is hij niet bij jou.
For about 12 hours a day, your son is being taught everything that the devil and the world wants to teach him.
Nou, ongeveer 12 uur per dag wordt jouw kind van alles geleerd en wijsgemaakt dat de duivel en deze wereld hem wijs willen maken.
When he's with his friends, they're not talking about Christ, they're talking about the world.
Als hij met zijn vrienden tijd doorbrengt, dan praten ze niet over Christus, maar dan praten ze over deze wereld.
When he's in the school, they're talking about the world.
En als hij op school is, dan hebben ze het over de wereld.
Secular mind.
Een seculier denken.
Humanism.
Humanisme.
Evolution.
Evolutietheorie.
When he comes home.
En als hij dan thuis komt.
What?
Ja, wat dan?
What do you give him?
Wat geef jij hem dan?
Oh, you take him to church on Sunday.
Okay, je neemt hem mee naar de kerk op zondag.
So for an hour a week.
Dus een uur per week.
He hears a story about Noah.
Hoort hij een verhaal over Noach?
And Joseph's pretty coat.
En de mooie mantel van Jozef.
And none of it means anything in the real world.
Maar niets daarvan heeft betrekking op zijn echte wereld.
That's why you've got to spend time with your children.
Dat is de reden dat je tijd moet doorbrengen met je kinderen.
You've got to show them this is real.
Je moet hen laten zien dat het echt is.
You've got to live it out before them.
En je moet het hen voorleven.
Christ has to be the center of your home.
En Christus moet het centrum van je gezin vormen.
If there comes a time when homeschooling is outlawed in my country.
Als er een tijd komt dat het de kinderen thuis onderwijzen wettelijk gezien verboden gaat worden.
Then I will move.
Dan ga ik verhuizen.
I will leave my own country.
Dan ga ik weg uit de Verenigde Staten.
I am not going to let someone else raise my children.
Ik ga niet andere mensen mijn kinderen laten opvoeden.
They are my responsibility.
Ze zijn mijn verantwoordelijkheid.
Mine.
Die van mij.
And I can't give that to someone else.
En ik ga dat niet uit handen geven aan anderen.
Because even if I want to.
Want zelfs als ik dat zou willen.
God will judge me.
Dan zou God mij oordelen.
Now, I'm not saying you have to homeschool.
Ik zeg niet vanmorgen dat jij ook je kinderen thuisscholing moet geven.
But I'm saying this, you better start investing your life in your children.
Wat ik wel tegen je zeg is dat je maar beter er werk van kan maken om je eigen leven te investeren in dat van je kinderen.
You better start teaching them about Jesus Christ.
Je kunt er maar beter werk van maken om ze te onderwijzen over Christus.
And the reality of what this world really is.
En hoe deze wereld werkelijk is.
Spend time.
Dus breng tijd met hen door.
Now what you want to do, brothers, is you want to write out the priorities in your life.
Nou, wat goed is, broeders, om te doen, is om alle prioriteiten in je leven te rangschikken.
And you want to see if your priorities are the same priorities Jesus has.
En het is goed om te kijken of de prioriteiten die jij hebt overeenkomen met de prioriteiten die Jezus had.
Your number one priority with regard to time.
Als het gaat om prioriteiten met het oog op het gebruik van je tijd.
You must grow in scripture.
In de eerste plaats moet je groeien in kennis van de schriften.
If you're a husband, you're a wife.
Als je een echtgenoot of echtgenote bent.
Father, mother.
Vader, moeder.
You must grow in the scriptures.
Het is belangrijk dat je groeit in kennis van de Bijbel.
You must grow in prayer.
En dat je groeit in gebed.
You must grow in conformity to Christ.
En groeit in gelijkvormigheid aan Christus.
You can't teach something you don't have.
Want je kunt niets onderwijzen dat je zelf niet bezit.
Number one priority.
Dus dat is de eerste prioriteit.
Number two priority.
De tweede.
The strength of your marriage.
De kracht van je huwelijk.
If you're a man or a woman, that's your priority. The strength of your marriage.
Als je man of vrouw bent, dat moet ook prioriteit zijn als getrouwd iemand. De kracht van je huwelijk.
Number three.
In de derde plaats.
Raising your children to know Christ.
Je kinderen opvoeden opdat ze Christus kennen.
Let me ask you a question.
Laat me je deze vraag stellen.
Let's say that tomorrow you discover that your child has a terminal disease.
Stel dat je er morgen achter zou komen dat jouw kind lijdt aan een ongeneeslijke ziekte.
Your child is going to die.
Dat je kind zal gaan sterven.
Unless you find a cure.
Tenzij er een oplossing wordt gevonden.
How would that change your life?
Nou, hoe zou dat jouw leven veranderen?
Would you spend less time in the vanities of this world?
Zou je misschien als gevolg daarvan minder tijd besteden aan de ijdelheden van deze wereld?
Would you even take a job with less money because it allowed you to be with your family?
Zou je misschien ook een baan nemen waar je iets minder door verdient, maar waardoor je wel in staat bent om meer tijd met je gezin door te brengen?
You would do all kinds of radical things.
Je zou allerlei radicale besluiten nemen.
I want to tell you something. Your child does have a terminal disease.
Nou, ik zal je iets vertellen. Je kind lijdt aan een ongeneeslijke ziekte.
It's called sin.
En dat wordt zonde genoemd.
And it's not only going to kill him, it's going to send him to hell forever.
En dat gaat hem niet alleen doden, maar het kan hem zelfs voor eeuwig naar de hel doen gaan.
You need to do whatever you have to do to change your life to be able to be the father and mother you ought to be.
Nou, je moet alles doen wat nodig is. Om je leven te veranderen opdat je de vader en de moeder kunt zijn die je zou moeten zijn.
Now let me say this though.
Laat me ook dit zeggen.
We live in a world that does not appreciate the family.
Wij leven in een wereld die niet zoveel respect heeft voor het gezin.
And you have to work.
En je moet hard werken.
And some of you work very hard.
En sommige van jullie werken keihard.
And I appreciate that.
En dat waardeer ik ook.
But you and your wife are going to have to sit down.
Maar jij en je vrouw moeten gaan zitten.
And cry out to God.
En tot de Heere God roepen en smeken.
Help us.
Help ons.
Show us what to do.
En laat ons zien wat we moeten doen.
Help us to use our time wisely.
En help ons alsjeblieft om onze tijd wijs te besteden.
Here's some things that you probably wouldn't think that I would mention, but they're very important.
Ik ga wat dingen noemen waarvan je misschien zou denken dat ik dat nooit zou zeggen, maar toch zijn ze heel belangrijk.
And again, I'm trying to take 25 lectures and cram them into one.
Nou, het is wel een beetje alsof ik 25 lezingen neem en ze allemaal tot één lezing maak.
I have certain medical problems.
Nou, ik lijd aan bepaalde lichamelijke klachten.
With my bones.
Met mijn beenderen.
Because of that, I can't eat like other people eat.
En om die reden kan ik niet eten zoals andere mensen eten.
I have to make sure I do not gain a lot of weight.
Het is heel belangrijk dat ik niet te zwaar word.
I have to exercise.
Ik moet oefeningen doen.
Almost every day.
Bijna elke dag.
Monday, Wednesday, Friday. 40 minutes.
Maandag, woensdag, vrijdag, 40 minuten per dag.
Very hard.
En dat is moeilijk.
Tuesday, Thursday, very light.
Dinsdag en donderdag lichte oefeningen.
I need to sleep.
Ik moet slapen.
I need to get between 6-7 hours a night.
Ik moet 6 tot 7 uur per nacht slapen.
Now, because I have to live that way.
Nou, omdat ik zo moet leven.
I have noticed a great increase in energy.
Dat heeft bij mij geleid tot een enorme toename van mijn energie.
And in concentration.
En ook een toename van mijn concentratie.
I can, because I'm taking that time to eat right and exercise.
Nou, omdat ik dus de tijd neem om mezelf op een goede manier te voeden en ook om lichamelijke oefening te doen.
It's giving me probably 2 hours a day extra. Of work.
Dat heeft ertoe geleid dat ik ongeveer 2 uur per dag langer kan werken.
That I'm able to accomplish.
En dat ik dan kan presteren.
Most people fall apart and have no energy.
Nou, heel veel mensen die hebben op een gegeven moment helemaal geen energie meer.
Not because they're old.
Niet omdat ze oud zijn.
But because they're inactive.
Maar omdat ze inactief zijn.
And they eat horrible things.
En omdat ze vreselijke dingen eten.
I'm teaching you something that if Jonathan Edwards was here right now, he would probably teach you.
Nou, ik onderwijs je nu iets dat als Jonathan Edwards hier zou zijn, hij je dat ook zou onderwijzen.
He rode horses.
Hij reed paard.
Took long walks.
Hij ging lange afstanden wandelen.
Chopped wood.
Hij ging hout hakken.
And other things in order to maintain himself so that he could serve the Lord.
En hij deed andere dingen opdat hij zichzelf in conditie hield om de Heer te kunnen dienen.
So I am not telling fathers to neglect themselves or mothers to neglect themselves.
Dus ik zeg niet tegen vaders of moeders dat je niet voor jezelf moet zorgen.
We should submit everything in our life to the lordship of Jesus Christ.
We moeten alles in ons leven brengen onder de heerschappij van de Heer Jezus Christus.
And we should seek to be good stewards of everything that we are.
En we moeten goede rentmeesters zijn van alles dat wij hebben en zijn.
So that we can live as long as possible.
Zodat we zo lang mogelijk kunnen leven.
With strength and energy.
In vitaliteit.
To serve our God.
Om zo de Heer te kunnen dienen.
Now in spending time with your children.
Nou, wanneer je tijd doorbrengt met je kinderen.
I'm going to share this because I just don't have much time. I'm going to conclude here.
Ik wil dit met jullie delen, maar ik heb niet zoveel tijd meer. Hier sluit ik mee af.
This is how I teach my children.
Op de volgende manier onderwijs ik mijn kinderen.
I teach them in the middle of life.
Ik onderwijs hen gedurende het normale leven.
That means as we go throughout the day, as we spend time together.
Daarmee bedoel ik, terwijl we gewoon de dag doorgaan en tijd met elkaar doorbrengen.
God is involved.
De Heere God is daarbij betrokken.
The scriptures are brought up.
En de Bijbel die komt bij ons op.
We went to the aquarium last 2 weeks ago. We went to the aquarium.
2 weken geleden gingen we samen naar een openbaar aquarium.
We saw the great big sharks.
En we zagen daar hele grote haaien.
Ian, who made those? I said, Ian, Evan, who made those?
Ik vroeg Ian en Evan, wie heeft die haaien gemaakt?
Well, God did.
God heeft hen gemaakt.
Why?
Waarom, vroeg ik?
For his own glory.
Tot verheerlijking van hemzelf.
Son, did you know what Job said about them?
Zoon, weet je wat Job heeft gezegd over haaien?
No, dad, what?
Nee, papa, wat heeft hij gezegd?
Well, son, go over to the top of the aquarium and stick your hand in there and touch that shark.
Nou, zoon, ga even boven dat aquarium staan en stop je hand er even in en raak die haai even aan.
He said, no, daddy.
En hij zei, nee, papa.
Job says, touch that shark.
Job zei, raak die haai aan.
Pull your hand back.
En trek je hand weer terug.
And you'll never forget that you touched that shark.
En je zult nooit vergeten dat je een haai hebt aangeraakt.
Because he's going to take your arm off.
Omdat hij een deel van je arm heeft afgehapt.
But then Job says, the very shark that you can't touch.
Maar dan zegt Job ook dat diezelfde haai die jij niet kan aanraken.
God walks down there in the ocean and plays with him.
Dat de Heere God in de oceaan aanwezig is en speelt met de haaien.
Isn't God powerful?
Is God niet machtig?
Do you see that?
Nou, begrijp je wat ik bedoel?
I hear some yelling going on in their playroom.
Ik hoor ergens in een speeltuintje daar dat er geschreeuwd wordt.
Ian and Evan are locked in battle.
Ian en Evan, mijn twee zonen, die zijn met elkaar in strijd.
All those wrestling classes they've taken are really paying off.
Al die worstelinglessen die ze hebben gehad, die werpen hun vrucht af.
But I pulled them apart.
Maar ik zorg dat ze weer uit elkaar komen.
It's time to talk about Cain and Abel.
En ik zeg tegen hen, het wordt tijd om het eens te hebben over Cain en Abel.
You see, it's everywhere.
Begrijp je wat ik bedoel?
Teaching opportunities are everywhere.
Het hele leven is vervuld met mogelijkheden om hen te onderwijzen.
And then at night, here's what we do.
En 's avonds doen we dit.
I sit with Evan, my youngest. He's 5 years old.
Dan ik neem tijd met Evan, mijn 5-jarige jongste zoon.
And we read through a story in his story Bible.
En we lezen een verhaal uit zijn verhalenbijbel.
And then we discuss it.
En dan praten we erover.
We talk about it.
We praten erover met elkaar.
He answers questions.
En hij beantwoordt vragen die ik hem stel.
Sometimes that part lasts maybe less than 10 minutes.
En soms duurt dat maar minder dan 10 minuten.
Sometimes it'll last 20, 30 minutes.
Maar soms duurt het wel 20 of 30 minuten.
Then after that,
en daarna,
we do all our scripture memory.
Leren we Bijbelversen uit ons hoofd.
We work on the new verses that he's working on.
En dan werken we aan de nieuwe versen die hij uit zijn hoofd aan het leren is.
And we review some of the older ones.
En we gaan nog een keer door de oudere versen die hij heeft
geleerd. And we pray together.
En dan bidden we samen.
Then I deal with his brother.
En dan
besteed
ik tijd met zijn
oudere broer. They can both sit there together if they want.
Soms dan is het met z'n drieën.
But they don't have to.
Maar dat hoeft niet.
While I'm doing Evan, Ian can be there, but Ian doesn't have to be.
Als ik met Evan tijd besteed, dan kan het zijn dat Ian er ook bij is, maar daar verplicht ik hem niet toe.
Then I do Ian.
Maar dan neem ik tijd met Ian.
Right now we're in the book of Matthew.
Op dit moment lezen we met elkaar door het boek Matthäus.
We're reading through the whole book. He takes the next section of scripture.
We lezen het hele evangelie samen. Hij neemt het volgende gedeelte waar we zijn aangekomen.
He reads it.
Hij leest het.
I ask him questions.
Ik stel hem vragen.
And then I do the commentary.
En dan geef ik hem wat commentaar op.
And we discuss it.
En ik geef hem verklaring en dan praten we erover.
Then we do his verses.
En dan leren we zijn versen uit het hoofd.
And then both boys sit down with me and we work on their Greek alphabet
en
and
dan,
their Hebrew alphabet.
En dan komen beide jongens bij mij zitten en dan gaan we verder met het leren kennen van het Griekse alfabet en het Hebreeuwse alfabet.
Now I know that sounds real impressive.
Nou, ik weet dat dat heel indrukwekkend overkomt.
But it's really not.
Maar het is niet zo bijzonder.
We just work on the alphabet.
We zijn gewoon met het alfabet bezig.
And they don't even know they're working on it.
Sorry?
They don't even know that it's work.
Oh ja, zij vinden dat helemaal niet hard werken of zo.
Because we just have a good time.
Omdat het gewoon leuk is.
Now I may work on that alphabet with them for 6 months.
Nou, het kan zijn dat we wel 6 maanden met het alfabet bezig zijn.
Including the Hebrew vowels, because they're a lot more difficult.
Ook de Hebreeuwse medeklinkers, want die zijn veel moeilijker.
But let's say it takes 2 years for them to learn the alphabet.
Nou, stel je voor dat het 2 jaar voor hen duurt om het alfabet te leren.
They've accomplished something.
Dan hebben ze wel iets bereikt.
We're not on a time schedule.
We hebben niet een bepaalde timetable die we moeten volgen.
We're just learning things.
Maar we leren gewoon dingen.
It's our Bible study is not some separate time from the rest of our life.
Dus wanneer wij ons verdiepen in de Bijbel, dan is dat niet iets wat helemaal los staat van ons dagelijkse leven.
It's a part of our life.
Maar het is gewoon een onderdeel van ons leven.
And that's what you need to see.
En dat is wat je moet zien.
Now we're going to continue on later on talking about teaching and training. And discipline.
Nou, de volgende keer gaan we verder en dan willen we met elkaar nadenken over onderwijzen en trainen en ook terechtwijzen of tuchtigen.
And the thing about training is really going to amaze you.
En als het gaat om tuchtiging of training, tuchtiging betekent eigenlijk training.
It's the part you probably haven't been doing.
Dat is waarschijnlijk hetgeen wat je niet hebt gedaan.
Because no one ever told you.
Omdat niemand je dat ooit heeft gezegd.
Yet it is absolutely essential.
Maar het is van wezenlijk belang.
And can really make your home a happy home.
En het kan je gezin echt maken tot een gelukkig gezin.
Let's pray.
Laten we bidden.
Father, I come before you in the name of your Son and pray that you would use this time for the blessing of your people and the glory of your name. In Jesus' name, amen.
Goedemorgen. Het is heel onverwachts dat ik hier sta. Ik had gisteren dus wel tegen een van de organisatie gezegd van kan je ook dingen delen en ervaringen meegeven. Ik heb niks op papier staan, dus het gaat uit het hoofd. Gisteren waren er ook praktische dingen dat... De taak van de getrouwde man ook een deel bevatten van het meehelpen in het gezin. Toen dacht ik eraan hoe dat bij ons in het gezin spontaan ontstaan was. Wij hebben 7 kinderen, waarvan 4 dochters en 3 zoons. Wij zijn op latere leeftijd met de kinderen, de oudste waren al 15 jaar, zijn we voor het eerst gaan kamperen. En toen hebben we heel praktisch de dingen geregeld. Ze draaiden corvée, zodat ik zelf ontlast werd, dat dus niet alles op mijn schouders kwam. En dat vonden ze altijd heel leuk. Dus per dag zorgden ze voor het eten en de afwas en dat wisselde. De kleinste die namen we zelf bij ons, dus die leerden we heel eenvoudige dingen. Het liep ook wel eens uit de hand, want we hebben dus wel eens zoute slagroom gegeten. En haren in de soep, dat waren dus vlees die ze met de mixer gedaan hadden, dus dat waren net allemaal draadjes. Maar goed, dat is het risico. Toen ze ouder werden en ik in een moeilijke periode was van depressie en dat dat heel lang duurde, was er een van de jongens die zei, ma, als we nu eens zondags om de beurt gaan koken, dan kan u wel tot rust komen en dan nemen wij een taak over. Dat hebben we jarenlang gedaan. Dan mochten ze zelf kiezen wat ze aten. Ze namen het boodschappenlijstje, gaven ze door of ze gingen het zelf halen en ze kookten dan. Later hebben we dus zoveel nut ervan gezien dat als de jongens met elkaar op vakantie gingen, dan waren onze kinderen vaak de leiders in het koken en de rest had patat. We hebben net gehoord dat gezonde voeding zo belangrijk is. Dus wij hebben ze gezegd van, joh, goede voeding is heel belangrijk. Groenten en fruit. En nou, dat hebben ze eigenlijk in de loop van het gezin meegenomen. Wij hadden ook dat ze dus toch wel met het dagelijkse werk ook wat deden. De ene dekte de tafel, de andere die ruimde de afwasmachine uit. En zaterdags hadden we de gewoonte dat ze allemaal 1 uur werkten. Heb ik ze ook onderwezen in het wc schoonmaken en de ramen zeemen. Ook voor de jongens. Vaak was het vroeger bij ons zo. Die dingen deden dus de meisjes, maar de jongens niet. En als ik nu terugkijk, de zonen zijn getrouwd. En wij zien dus dat zij hun vrouwen bijstaan. Ze doen boodschappen, ze doen de kinderen in bad. En ze hebben het van lieverlee bij ons dus geleerd. Als wij dat in ons gezin dus niet gedaan hadden, hadden ze met linkse handen gestaan. Nee, dat viel me zo op dat dat ja, heel praktisch ook kan beginnen in de gezinnen. En dat is dan de materiële kant. We ervaren ook best wel dat we in heel veel dingen gefaald hebben. Wat we nu meekrijgen, dat dat zoveel lessen inhoudt. Maar ik denk toch ook het voorbeeld van ons, dat ze dat toch ook ja, nagevolgd hebben in heel veel dingen. Dat het voorbeeld van hoe je zelf leeft, dat heel veel met hen doet. Wij waren ook verwonderd bijvoorbeeld. We hebben nooit in ons gezin het zo gedaan dat ze dus zelf gingen bidden. We hebben dan wel de ruimte, tenminste aan de maaltijd, dat we dat, we hebben het sommigen wel gezegd. En er waren er dus de jongsten die dat eigenlijk het meest oppakten. De ouderen die durfden dat niet. Toen ze op de dag van hun huwelijk waren we verwonderd dat ze dus de dag afsloten met een gebed. Met vrije woorden. Daar waren we eigenlijk zelf verbaasd over dat ze dat zo gedaan hadden. Waarvan we het eigenlijk niet hadden verwacht van de kinderen. En dat hebben ze alle drie gedaan. En dat is dan heel mooi als je ziet dus dat dat zo in de praktijk gebracht wordt van de voorbeelden in je gezin. En ik wil het even hierbij laten, want het schiet me nu dus niet te binnen wat er nog meer doorgegeven kan worden. Maar ik hoop dat jullie dat ook toepassen. Dus ook die praktische dingen, spelenderwijs, dat ze ook daarin heel veel ervaring opdoen. Dus naast de lessen die we ook nu vanmorgen gehoord hebben, dat praktisch ook tot de taken van de ouders behoort om ze daarin voor te gaan.
Ik stel voor dat we nog met elkaar een lied zingen. Of er moet nog iemand zijn die nu op zijn hart wat heeft om een korte les door te geven wat hij geleerd heeft. Dan is daar toch de mogelijkheid voor. Anders dan gaan we. Niemand? Oké, dan gaan we. Ja?
Ik wil een woord van bemoediging meegeven. Paul Washer die had het, ik weet niet meer precies wanneer dat het was. Twee dagen of drie dagen geleden had hij het over over het lijden, of Charles, broeder Charles dat was, ik weet het even niet meer. Maar daar ging het over het lijden in dingen. En dat het lijden een hele belangrijke rol in het leven van een christen speelt, zo niet een centrale rol. En het was, dat was wat Charles zei, broeder Charles. Broeder Paul die zei, een van de gevaarlijkste gebeden die je kunt bidden, is Heere Jezus, maak mij meer als u. En Patricia en ik, wij zijn al een aantal jaren getrouwd met elkaar, maar voordat wij met elkaar trouwden, toen hebben wij daar echt heel vurig voor gebeden. Patricia, mijn vrouw, komt uit Honduras, ze komt niet uit Nederland. En wij baden daar echt heel vurig voor, want wij wilden en wij willen ook echt gelijkvormig gemaakt worden naar het beeld van de Heere Jezus. En toen zijn we getrouwd in Honduras. En daarna heeft het 20 maanden geduurd voordat Patricia naar Nederland mocht komen. En dat is vaak een hele moeilijke tijd voor ons geweest. Soms dat we echt momenten zonder uitzicht hadden. Dan dachten we, Heere, wat is het ook? Moet ik naar Honduras verhuizen? Moeten wij naar een ander land verhuizen? Waar moeten we naartoe? Is het wel zo dat Patricia naar Nederland moet komen? En we hebben dus ruim 1,5 jaar op elkaar moeten wachten. En toen mocht Patricia, we zijn in juli 2005 getrouwd, in maart 2007 mocht ze naar Nederland komen. En toen hebben we die maanden daarna hebben we veel met elkaar gedeeld over die 20 maanden natuurlijk. Omdat je elkaar maar heel weinig kon zien. Ik ben natuurlijk een paar keer daar naartoe gereisd en Patricia mocht soms ook wel eens voor beperkte tijd hier zijn. Maar er zijn allemaal regels aan verbonden door de overheid. Maar we hebben gezien dat de Heere ons zoveel geleerd heeft en zoveel gevormd heeft naar het beeld van zijn Zoon. En daar zijn we zo dankbaar voor, dat we bijna met een verheugen terug mogen kijken op die tijd waar we zoveel geleerd hebben. En zo kan het lijden soms wel eens uitzichtloos voor ons zijn. Maar als we daarop terugkijken, dan mogen we zien dat de Heere altijd genadig is geweest in het onderwijs wat hij ons geeft in zo'n moeilijke tijd en de manier waarop hij ons vormt. En dat kan soms heel pijnlijk zijn, zoals dat voorbeeld gegeven werd met het snoeien. Maar ik wilde dat graag met jullie delen, dat ook echt een bemoediging voor jullie mag zijn als jullie in een moment van lijden zitten, wat iedereen wel eens meemaakt, denk ik.
Dankjewel, Jeroen. Goed, is er nog iemand? Oké, dan gaan we nu nog een lied zingen. Lied 40, ga niet alleen door het leven, die last is u te zwaar. Laat één uw sterkte geven, ga tot de middelaar. En ik denk ook als het gaat over gezinsleven, huwelijksleven, maar ook het huwelijksleven, dan is dat denk ik toch ook gewoon de rode draad die we ook deze dagen doorkrijgen. Dat is dat we niet alleen door het leven kunnen gaan, maar dat we de Heere zo onmisbaar in alles nodig hebben. Er kan heel veel klagen zijn, er kan zelfs geween zijn in het huwelijk en in de opvoeding van de kinderen, maar dan toch weer die oproep, ga niet alleen, ga niet alleen. Misschien zijn er ook onder ons nog die nog steeds de Heer Jezus niet kennen en toch in eigen kracht het alles nog proberen te verwerken en te bewerkstelligen om in eigen kracht het huwelijksleven te behouden, om buiten Christus om de kinderen op te voeden. Maar dan ook vanmorgen de oproep, ga niet alleen en betrek de Heere daarbij. En geef je hart ook aan de Heere om ook in die dingen, niet alleen voor het eeuwige behoud, maar ook om in de opvoeding van de kinderen alles van de Heere te verwachten. Lied 40.
Ja, ik werd door hetgeen wat ik net hoorde en door de getuigenis eigenlijk aangespoord om ook iets te willen delen. Vooral ook omdat ik in dit weekend ook het boekje van Norman Grubb heb gelezen wat de vorige keer meegegeven is aan ons. En daar stond ook in hoe belangrijk het is om te getuigen van de dingen die de Heer Jezus in je leven werkt. Omdat het voor jezelf ook ontzettend belangrijk is om dat te doen. Dus ja, dat was voor mij eigenlijk wel de stimulans om met jullie iets te delen wat wij zelf in ons huwelijk hebben ervaren. En met name ook in de weg die ik zelf ga nu. En dat heeft te maken met het verlangen om voor de Heer Jezus te mogen werken als predikant straks. Ik volg inmiddels de opleiding theologie. Het eerste jaar heb ik afgerond. Maar het is een lange weg geweest voordat dat voor mij tot duidelijkheid kwam. En voor mijn vrouw ook dat wij geroepen werden om ons leven te geven in de dienst van de Heere. Vanaf het begin dat de Heer mij geroepen heeft, een jaar of 17 kan ik wel zeggen, tenminste toen dat bewust werd, had ik ook een verlangen om de Heer Jezus te volgen, om predikant te mogen worden. Dat had van begin af aan lag dat bij mij, alleen dat heb ik jarenlang weggeduwd. Vooral ook omdat ik dat voor mezelf helemaal niet zag zitten. Maar na verloop van jaren, en dat heeft voor jaren geduurd, is dat toch steeds sterker teruggekomen, middels de HTS afgerond. En dan kom je op zo'n punt dat je denkt van, nu moet het duidelijk worden. Of het is helemaal over, of het moet duidelijk worden en het is ja of nee. En we zijn daarvoor gaan bidden, heel bewust en intensief om te weten van, Heere, wat wilt u nu? Is dit van u? En dan ga je nadenken over die roeping. Uit mijn hoofd gezet, totdat de Heere heel duidelijk dat heeft gemaakt in 2008, dat was vorig jaar, begin vorig jaar. En in februari werd het heel duidelijk, en vooral met de woorden van Handelingen 20. Ontzettend mooie woorden ook om mee te geven, dat er staat in vers 23, dat de Heilige Geest van stad tot stad betuigt, zeggende dat mij banden en verdrukkingen aanstaande zijn. Dit zegt Paulus tot Efeziërs. Maar ik acht op geen ding, nog houd mijn leven dierbaar voor mijzelf, opdat mijn loop met blijdschap mag volbrengen. En de dienst welke ik van de Heere Jezus ontvangen heb om te betuigen het evangelie der genade van God. En het zijn voor mij de woorden die twee keer over bevestigd zijn geworden. Waardoor ik mij geroepen mag weten om de Heer Jezus te volgen. Specifiek ook voor de prediking. En dat was in begin 2008 dat duidelijk is geworden. Februari. En toen zijn wij samen gaan bidden, mijn vrouw en ik. Het was ook helemaal niet duidelijk waar ik de studie moest gaan doen. Maar het was één ding, was wel duidelijk. Ik moest in september gaan studeren. Het was nog helemaal niet duidelijk waar en hoe, maar dat gaf ook niet. En we zijn samen gaan bidden tot de Heere van, Heere, wat is nu de juiste voorbereiding? We hadden nog een half jaar de tijd. En heel opmerkelijk is het dat in dat half jaar tijd er heel veel lezingen zijn geweest en wij veel hebben gelezen over het huwelijk. En over de plaats van de man en de rol van de man en wat het betekent in het gezin. Later ben ik gaan zien dat dat een half jaar is geweest waarin de Heer heel duidelijk heeft willen wijzen dat wil je de Heer Jezus volgen en in de bediening staan, dat het dan ontzettend belangrijk is wat Paul Wasje met deze week op ons heeft duidelijk gemaakt, dat je eerste plaats voor God staat als man, in de tweede plaats dat je voor je vrouw bent en in de derde plaats voor je kinderen en pas in de vierde plaats dat het de bediening staat en het werk en al die dingen meer. En toen we dat zo gaandeweg vanaf februari duidelijk kregen en door lezingen steeds meer mee bezig waren en ook probeerden in praktijk te brengen. Toen was er op een zaterdagmorgen, dat was in juni, en inmiddels volgde ik ook de Griekse taal, lessen in de Griekse taal om vast voor te bereiden op de studie. Het was net voor het tentamen en ik stond behoorlijk gespannen voor het tentamen om dat te kunnen gaan doen, want ik liep achter, het zou nog 2 weken duren. En het tentamen moest gemaakt worden en de druk lag behoorlijk hoog. En goed, mijn talenkennis is niet zo goed, dus ik probeerde er alles aan te doen om het tentamen te gaan halen. Het was op zaterdagmorgen en we hadden ontbeten, zo'n uur of 8:30 was het inmiddels. En ik stond eigenlijk op punt om naar boven te gaan, om de studie te gaan doen. En ik merkte aan mevrouw, maar ook aan de kinderen, het liep gewoon niet. Er zijn geen concrete dingen, maar dat loopt niet. Je kunt dat wel eens hebben, dat je gewoon proeft van, er is iets aan de hand. En dan sta je als man eigenlijk op een tweesprong. Of je zegt, van ik ga naar boven, want je denkt toch, dat moet ik doen, dat is toch de taak die ik heb. Of je gaat af op dat gevoel van, er is iets niet goed. En ik ben de Heer nu tot op de dag van vandaag dankbaar, dat ik toen op dat moment heel bewust moest kiezen van, ik moet met Dionne gaan praten, mijn vrouw. En dat stond ze in de keuken, langzamerhand raakten we even aan de praat. En er kwamen allerlei dingen naar boven, niet alleen van dat moment, maar ook fouten die ik had gemaakt. Dingen die in de week daarvoor niet goed waren gegaan. En op dat punt viel eigenlijk alles samen, dat ik op dat moment bewust was dat ik nu op mijn plek stond. En door dat uur wat ik daar met mijn vrouw heb staan praten, zijn er zoveel dingen besproken. Is het helemaal goed gekomen met mijn vrouw over die dingen die toen besproken zijn. Ook met mijn kinderen, er kwam rust in het gezin. En in dat uur dat ik dus niet gestudeerd heb, die is daarna dubbel gezegend in die 2 uur dat ik daarna heb zitten leren. Want in die 2 uur tijd heb ik zoveel gedaan wat ik anders eigenlijk in die hele morgen of die hele zaterdag niet had kunnen doen. En dat is voor mij, dat is daarna nog meerdere keren gebeurd, maar dat was het eerste moment dat ik dat zo bewust heb meegemaakt. En ik heb het ook als een voorbeeld voor mezelf aangegrepen om iedere keer weer voor ogen te stellen van, je denkt dat je voor verantwoordelijkheden staat, je denkt dat je keuzes moet maken om de Heer te volgen of in de gemeente bezig te zijn of de dingen die de Heer je gegeven hebt, die allemaal goed zijn en die de Heer ook gegeven hebt om te doen. En toch blijkt er dan iets belangrijker te zijn en dat is het gezin. En dat is voor mij zo'n dierbare les dat nu ik dit jaar heb gestudeerd. ontzettend intensief. De lange dagen werken, kom je thuis, dan heb je 2 uur tijd voor je gezin. Ben je intensief met je kinderen bezig en dan is het 8:30, 9:00 en dan ga je studeren. Tot 1:00 of 12:00 en een korte nacht. En zo is het jaar eigenlijk doorgegaan. Alles heb ik mogen halen. Tot op de laatste cijfers toe heb ik het in 1 keer mogen halen. En ik heb gezien hoe ontzettend belangrijk het is om in dit achterliggende jaar iedere keer het gezin op de eerste plek te zetten. En dat heeft ons er samen doorheen geholpen om, ondanks dat het intensief was en moeilijk was, toch alles te kunnen doen. Omdat je de Heere wil volgen in deze zaak, eerst het gezin en de kinderen. Dat wil ik jullie nog meegeven. Dank je wel. Laten we met elkaar danken ook voor deze morgen en bidden voor het eten. Getrouwe Vader in de hemel. Zo in een spontaniteit zijn er een aantal mensen geweest die je getuigenis hebben gegeven. Naar aanleiding van deze indringende boodschap die wij hebben meegekregen van Paul Washer. En eindelijk niet van hem, maar van u. Het is alsof u hier was en met uw hand werkt om de harten aan te raken. Om ons te doen voelen welke van wezenlijk belang het is om onze kinderen te leiden. Om als man onze vrouw te leiden. Om als man en vrouw onze kinderen te leiden. Opdat uw heerlijkheid en uw glorie zal bloeien en gezien zal worden in onze gezinnen. O God, niet alleen dit moment, maar kom en daal neer en ga met ons mee. Als we deze boodschap in onze harten dragen en willen naluisteren, willen overdenken en daar tijd voor willen gaan nemen om het te overdenken, om samen ons af te vragen, hoe kan dit verder concreet gestalte krijgen in onze gezinnen, in onze huwelijken. Heren, geef deze mensen, geef ons allen, dat wij vervuld worden van uw geest om de juiste dingen te doen in gehoorzaamheid aan uw woord. Want we hebben duidelijk gehoord hoe het op uw woord gegrond is om deze volgorde en deze orde in ons huwelijk en in ons gezin te gaan doorvoeren. Getrouwe God. We hebben een machtige verlosser. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En als er dan, heren, zo'n strijd gevoerd moet worden om de juiste keuzes te maken. En de dingen in het juiste perspectief te gaan zetten. En de dingen op orde te gaan brengen in ons gezin. En dat we denken, hoe moeten wij beginnen en waar moeten we beginnen? Omdat er zoveel te doen is. Dan mogen wij weten dat u daar bent om ons de kracht te geven. Om eenvoudig te beginnen met de dingen die het eerst voorhanden zijn. En heren, als wij dan komen bij dat punt wat diep in ons karakter ingaat en moet veranderd worden. Waar we zo mee kunnen worstelen. En dat juist die punten aangepakt moeten worden. O God, wees dan daar om ons de kracht te geven en u zult het doen. We weten het, omdat u uw geest beloofd hebt. Trouwe Vader, zegen al wat gesproken is. Vergeef het onze. Zegen het eten wat we straks met elkaar gebruiken. En geef ons nog een vreugdevolle middag en een zegen met elkaar. In Jezus' naam bidden we u dit. Amen.